Chris de Stoop, jij komt uit het Waasland. Het zoete land van Waas.
Ja.
Misschien minder zoet tegenwoordig, want vroeger was het mooi landelijk. Daar is wel iets veranderd, daar gaan we het straks even over hebben.
Maar dat u was totaal veranderd, totaal, absoluut.
Ja. Maar u was een, en dat is voor u zeker niet negatief, een boerenzoon.
Nee, het is denk ik wat mij gemaakt heeft tot wie ik ben en tot wie ik niet ben. Het was een boerendorp in die Waase polder, maar in de jaren 60, 70 met heel veel rivaliteit tussen boerenkinderen die toen toch al in de minderheid op school waren en kinderen van arbeiders die naar General Motors aan de lopende band gingen werken enzovoort. En die neerkeken op boerenkinderen. Na schooluur gingen we letterlijk op de vuist. Mijn moeder hamerde dat ook altijd in. Je moet trots zijn op je boerenafkomst. Je mag je niet laten doen, vervuile boer laten aanroepen en zo. En ik heb met mijn broer toch regelmatig dat moeten uitvechten. Ik denk dat daar toch dat gevoel voor sociaal onrecht uitgekomen is, dat me in mijn later werk gedreven heeft. Zeker ook van mijn moeder, die geen onrecht kon zien. En die boerenjeugd heeft me daarin gevormd, ongetwijfeld.
Ja, het speelde zich af in Sint-Gilles, om even duidelijk te zijn. Ja. Dat is een dorpje, of een dorp in het Waasland.
Ja, ja, ja.
En in dat dorp heb je dan Zalighem. Dat was een gehucht.
De Zalighempolder tussen Sint-Gilles en Meerdonk is een streek die als een van de vroegste op de linkeroever ingedijkt is door een abdij, de abdij van Zalighem, die altijd onder onze akker heeft gezeten.
Eeuwen geleden, hè? Eeuwen geleden.
Ja, dus in 1136 kwamen de monniken zich vestigen op een hoogte in die toen moerassenstreek. En ze hebben dat geleidelijk drooggelegd, eerst voor de turf naar Antwerpen en later om als landbouwgebied te ontginnen. Door zijn geschiedenis van ontpoldering, overstroming tijdens de godsdienstoorlogen tussen het noorden en het zuiden, herinpoldering enzovoort, is dat een uniek gebied geworden waar landbouw en natuur echt in harmonie samengaan. Zo was het toch altijd. En die nog altijd vrij ongerept is gebleven. Maar voor een boerenzoon was het schitterend om daarin op te groeien. Ik was al vroeg een vogelaar, een ornitholoog in de dop. Ik had mijn schuilhut in het moeras en ik observeerde dieren en vogels. En ik werd natuurlijk ingeschakeld op het landbouwbedrijf om na school en in de vakantie zoveel mogelijk te helpen. Maar die Zalighem is een uniek gebied met een heel eigen geschiedenis die jammer genoeg nooit echt in kaart is gebracht. Niemand heeft daar ooit de moeite gevonden om dat eens goed te onderzoeken. Alleen amateur-archeologen komen daar al zolang ik weet elk jaar stenen zoeken en overblijfsels van die abdij die daar nog altijd onder de grond steekt.
Het merkwaardige is natuurlijk een jongen die daar opgroeit op een hoeve in die omgeving waar geen boek in huis is.
Ja.
Of nauwelijks een boek, dat hij toch wou gaan schrijven. Hoe komt dat?
Ja, dat is inderdaad iets dat mij ook bevreemd heeft. En ik denk dat het uiteindelijk komt door goede leraars al vanaf het lager onderwijs, die mij stimuleerden. Er werden inderdaad, toen ik klein was, geen boeken gelezen op de boerderij. Dat lag niet in de traditie. Het enige literaire aspect in de familie was dat mijn ouders in hetzelfde dorp in de Vlaamse Ardennen zijn opgegroeid als de familie van Stijn Streuvels en dat ze daar altijd geweldig naar opkeken en met enorme bewondering over spraken. Maar blijkbaar was ik op de lagere school om een of andere reden goed in mijn opstellen en in de rapporten die ik nu teruggevonden heb op zolder op de boerderij staat op het einde van mijn lagere schooltijd heel expliciet is goed voor werken in de vrije natuur en letterkundig werk, maar niet voor rekenen, muziek en administratief werk. En dat klopt, dat hebben ze heel goed gezien, dat klopt nog altijd. Ja. En dan op de middelbare school is dat verder gestimuleerd, onder meer door onze leraar Nederlands, de toenmalig beroemde Vlaamse dichter Anton van Wilderode.
Priesterdichter. Ja.
Priesterdichter, ik zeg soms voor de grap, dit was een priester die nog zonder bijbedoelingen kon zeggen, kom eens naar mijn kamer, jongen. Want dat heb ik vaak gedaan. Hij stimuleerde de liefde voor literatuur in die jongetjes, want het was toen nog een uitsluitend jongens gebeuren, het college in Sint-Niklaas. Tom Lanois zat in mijn klas en zal ook altijd met enorm veel liefde over Anton van Wilderode spreken. Ook al was die ideologisch met dingen bezig, met name het flamingantisme. Hij was de man die op elke ijzerbedevaart niet alleen de mis deed, maar ook de speech hield. Dus dat waren toch dingen waar we minder voeling mee hadden. Maar die liefde voor literatuur, dat natuurlijk wel. Hij nodigde mij uit in zijn kamer op het college, maar ook in het weekend op zijn boerderijtje in Moerbeke, dat nu een prachtig museum is. Hij gaf me de hele Guido Gezellen mee op dat flinterdunne papier, waarvan ik bang was om het op de boerderij open te doen. Ik dacht, als ik het maar niet op de mesttop laat vallen. Maar dergelijke leraars, zowel dus blijkbaar op de lagere school als op de middelbare school, die hebben mij al heel vroeg gesterkt in de overtuiging dat ik schrijver wilde worden. En vanaf mijn 14, 15 jaar was ik eigenlijk met niets anders meer bezig. Ik zat op mijn opkamer op de boerderij, de Vouten noemden we die, klein kamertje waar ik samen met mijn broer sliep en waar ik dan een klein gaskacheltje had, want het was daar bitter koud. De opkamer, dat is boven de kelder, dat opstijgend vocht zorgde de hele winter voor ijsbloemen op het raam. Maar ik zat dag en nacht te tikken op een Olympia-tikmachine die ik gekocht had met het geld dat ik als misdienaar verdiende. We kregen geen zakgeld op de boerderij. Integendeel, als we al iets verdienden, dan moesten we het afgeven. Maar die tikmachine heb ik mogen kopen, heb ik nog altijd in mijn bureau staan. En ik was echt bezeten van het schrijven. Ik heb mijn eerste stukken geschreven in onder andere Het Volk, onze krant die bij ons aan huis kwam, maar ook in het blad van het college, De Vijfhoek, dat we hadden opgericht.
Samen met Tom Lanois. Hè?
Ja, dat was een scholierenblad. Ik was een van de oprichters en ik had onder meer een poëzierubriek, Amaryllis, waarin ik Tom zijn eerste gedichten heb gepubliceerd onder het pseudoniem Tol. Dus T, kleine O en dan een grote L, Tom Lanois. En ik schreef boekjes voor een uitgeverij in Antwerpen, De Sikkel. Alleen maar omdat mij toevallig ter oren was gekomen dat zij ernaar zochten. Ik schreef eigenlijk voor iedereen die teksten kon gebruiken. Er zijn 4 boekjes uitgegeven toen bij De Sikkel. Mijn vader moest de contracten ondertekenen, want ik was 15, 16 jaar. En ik kreeg elk jaar een paar duizend frank copyrights van die boekjes. Dus ik was gelanceerd. Ik wilde alleen maar één ding, dat was schrijver worden.
Ja. Je hebt eigenlijk bij manier van spreken Tom Lanois voor het eerst, weliswaar niet uitgegeven, maar toch gepubliceerd. Hè?
Zeker, zeker gepubliceerd. In die rubriek poëzie, maar ook al polemische stukken dat hij schreef. Ik heb hem de hele collectie van De Vijfhoek, die ik altijd bewaard had, enkele jaren geleden cadeau gedaan. En hij was er zeer blij mee. Hij heeft nu wel net voor zijn 60 jaar een feestbundel uitgegeven. En het ontgoochelde me dat hij pas begon met zijn studententijd in Gent. Niet met die collegetijd en dat scholierentijdschrift dat we toen hadden. Na de middelbare school, het college, is hij naar Gent Germaanse gaan studeren en ik in Leuven.
Ja, Tom Lanois is een beetje, nog altijd, misschien toen ook, een showman zo, hè?
Ja, zeker, zeker.
Kun je dat waarderen? Kun je dat waarderen?
Ja, absoluut. De literatuur is een huis met veel kamers en gelukkig zijn er extraverte naturen, zoals Tom Lanois, die dus al in zijn studententijd gekozen heeft voor optredens. Dat zat er ook in zijn collegejaren al in. Dat heeft hij ongetwijfeld van zijn moeder, die dus een echte actrice was. En dat, denk ik, dat toneeltalent is altijd zijn belangrijkste talent gebleven. Ook al schrijft hij poëzie of romans, dat theatrale zit er altijd heel sterk in. Maar dus hij koos consequent na zijn studies om van literatuur te leven. In die jaren met optredens, met cabaret, waar ik een paar keer naar gaan kijken ben, met veel bewondering. Ik ben een andere weg uitgegaan, ook om de broden ongetwijfeld. Het waren barre jaren, midden jaren 80. Het was zeer moeilijk om om werk te vinden. En er stond toevallig een vacature in de krant voor Knak, waar een redacteur gezocht werd. Ik schreef me in. Ik schreef me ook voor andere dingen in.
Haverboden heb ik een beetje geleerd. De uitgeverij.
Ja, zo toevallig loopt het leven soms. Want ik had zeker niet een roeping om journalist te worden. Dat zat echt niet in mij als jongetje. Ik wilde met literatuur bezig zijn, met schrijven. Haverboden zocht ook een redacteur. En wat gebeurde er na die hele lange selectieronde bij Knak? Er waren 700 inschrijvingen. Kom ik daar toch wel uit en kan ik beginnen? Een week later krijg ik een brief van Haverboden, nonkel Fons, die toen te oud werd en die ermee stopte.
En, man van Zonneland, hè, Zonnekind. En dat.
Zeker, zeker. Al die bladen die in onze kinderjaren nog heel populair waren. Ik vraag me af wat er nu van geworden is. Maar in elk geval, ik kon daar beginnen. En dus had ik niet al getekend bij Knak, dan was ik nu misschien de nieuwe onkel Fons. Zo loopt het leven en zo moet het misschien lopen. Je hebt iets in je dat je stuurt, maar verder ben je ook van de loop der dingen afhankelijk.